dit is Zet hem op, een podcast van Zet. Dames en heren, beste luisteraars, welkom bij de volgende aflevering van Zet hem op, de podcast van ZZ. Hier live vanuit het congres van ZZ in Tivoli-Vredenburg, Utrecht.
Ja, en ik kijk uit over een prachtig Utrecht. En ja, we zijn hier op ons tweejaarlijks congres, waar eigenlijk de hele zorgcommunity zich aanwezig is. Ze hebben de CISO's, de ISO's, de Technical Security Officers. Ze zijn er allemaal bij. Alle sectoren van de zorg zijn vertegenwoordigd. En vandaag, ja, wat gaan we vandaag eigenlijk horen?
Nou, we hebben vandaag natuurlijk meerdere onderwerpen over de techniek in de IT, die er belangrijk is voor de zorgsector. En een speciaal onderwerp voor vandaag in de podcast is natuurlijk AI, Artificial Intelligence.
We moesten het er een keer over gaan hebben.
Ja, het moest eens een keer. We konden het niet langer uitstellen. En daarom hebben we vandaag ook een zeer bijzondere gast aan tafel zitten.
Ja, Sebastian, jij gaat zo meteen op ons congres spreken over AI.
Klopt.
Maar nu ben je gelukkig eerst al hier. Wil je jezelf voorstellen?
Ja hoor, Sebastian ten Hove dus. Ik werk als strategisch innovatieadviseur voor ASVZ. En ASVZ is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. We zitten in Zuid-Holland, Noord-Brabant, een heel klein stukje van provincie Utrecht. En daar bieden we ondersteuning aan mensen die bij ons wonen, maar ook mensen die thuis wonen of dagbesteding of behandeling en diagnostiek bij ons krijgen.
Dat. Hartstikke nuttig werk.
Zeker, ja. Ja.
Ja, dan ga vraag 1. Ik weet eigenlijk al wat Daniel wil gaan vragen als eerste vraag.
Oh, als je dat dan weet.
Ja, wat is AI voor jou?
Ja, wat is AI? AI is een vorm en een hulpmiddel voor ons. Dus wij vinden, we zijn nog midden in de ontdekkingstocht en de zoektocht van hoe we AI kunnen gebruiken en inzetten. En dat doen we al een beetje met Copilot. En leveranciers van ons die hebben ook al AI natuurlijk verwerkt in hun applicaties. Dus stiekem gebruiken we al AI. Maar de generatieve AI, daar zijn we nu echt aan het ontdekken van waar is het waardevol. En vooral, hoe kan het ook waardevol zijn voor de cliënten, voor de bewoners. En dus voor ons als medewerkers kan het heel handig zijn als een soort van werkversneller. Of als co-piloot of hoe je het ook wil noemen. Maar de zoektocht is nog wel van waar is het nou echt van toegevoegde waarde en in welke vorm is het van toegevoegde waarde voor de mensen die bij ons ondersteuning ontvangen.
En nu heb je het voornamelijk dan over generatieve AI, met het onderscheid tot de meer klassieke traditionele AI, want AI kennen we natuurlijk al heel lang.
Mm-hmm.
Je hebt al AI in Google Maps die de beste route voor je zoekt.
Precies.
Je hebt al AI in je Netflix en je social media die probeert te ontdekken wie je vrienden zijn.
Ja.
Je hebt ook al AI in image recognition, dat je op een foto in een ziekenhuis ziet of een bepaald ziektebeeld wel of niet aanwezig is.
Ja.
Wat is dan bij jullie de AI waar je het over hebt?
Nou, dus echt de generatieve AI. Dus wat we merken is dat we natuurlijk in het normale leven of zeg maar onze medewerkers thuis, die gebruiken al een chatbot. Die zijn al met ChatGPT een beetje aan het spelen. Die zien dat natuurlijk ook in de media of waar ze dat dan ook. Of via hun kinderen krijgen ze dat door van, goh, ik kan hele leuke plaatjes maken of een uitnodiging voor een barbecue of een feestje. Dus echt iets nieuws genereren, iets creëren met behulp van large language models of AI. Dat is het nieuwe. En dat proberen we nu een beetje te verweven in ons dagelijks werk en te ontdekken waar dat dus van toegevoegde waarde kan zijn. En we zien ook al voorbeelden, er gebeurt al best veel, de afgelopen jaren ook al veel. Zo hebben we ook al een tijd geleden een klachtenbrief gekregen van een cliënt die dat heel mooi verwoord heeft met behulp van generatieve AI, waar die voorheen eigenlijk zo'n brief niet zelfstandig kon schrijven, altijd hulp van iemand anders nodig had. Dus daar zagen we gelijk, dit gaat wel snel.
Het gaat niet alleen voor jullie medewerkers,
maar ook
zeker voor jullie cliënten.
En precies.
Impact hebben.
Ja, inderdaad. En hoe kunnen we dat nou het beste doen? Want het is natuurlijk de zorg. En daar hebben we met privacygevoelige informatie te maken. Dus ja, dat we willen niet dat iedereen met de openbare ChatGPT dat soort dingen doet. Maar dan maken we gebruik van Microsoft Copilot. Maar goed, daar zitten ook wel haken en ogen aan. Dus hoe gaan we dat nou precies doen? Hoeveel geld hebben we ervoor over? Hoeveel levert het op? En eigenlijk bij elke vorm, bij elke variant of toepassing van die GenAI proberen we de vraag te stellen van, is het echt van toegevoegde waarde voor ons of voor de bewoners?
Is het dan ook zo dat je soms al dingen niet meer doet, omdat je het echt volledig vervangen hebt door een proces waar de GenAI in zit?
Nee, zover zijn we nog niet. Dus daar is het. Het is nu vooral een werkversneller, denk ik, voor de meeste mensen. En we zijn ons wel aan het afvragen van als het dan een werkversneller is, kan dat dan met de huidige bezetting? Of kunnen we daar iets in veranderen? Of stel dat we. Die vraag wordt nog niet zo expliciet gesteld, maar ik denk dat binnenkort, binnen een half jaar, wel zo zou zijn. Stel, er komt een vacature. Gaan we die vacature nog wel invullen? Of gaan we die hele manier, dat hele proces wat we hebben ingericht, gaan we dat op een andere manier inrichten met behulp van AI?
Ja.
Daar staan we nog wel een beetje aan het begin van. Nu zijn we echt nog aan het ontdekken en de medewerkers ook aan het kijken van, oh, kan dit? En stel dat ik al die documenten analyseer, wat krijg ik dan terug en wat heb ik eraan? En hoeveel sneller gaat het dan?
En ik ben zelf, ik heb die rol ook wel gehad. En soms word je als ISO, als CISO wel eens gezien als professioneel neezegger.
Ja.
Of afremmer, ik heb zwartkijker, ik heb meerdere variantjes gehoord. Ja. Jij bent natuurlijk eigenlijk meer van het implementeren. Hoe kijk je dan aan tegen ons soort, zullen we maar zeggen?
Die vervelende mensen.
Ja.
Nee, dat eigenlijk heel positief, want ik heb een goede band met onze CISO en ook met de FG. En in mijn vorige rol, dat was nog in een samenwerkingsverband waar ASVZ ook onderdeel van was. Toen deelde ik een werkkamer samen met de FG en iemand van kwaliteit. Die dus ook vaak als neezeggers worden gezien.
Yeah.
Maar dat werkte heel goed. En ook dat als ik dan een ideetje binnenkreeg of mensen belden me van, god, dit is fantastisch, hier moeten we iets mee. Dan kon ik heel makkelijk, niet eens bij de koffieautomaat, maar gewoon over mijn beeldscherm heen kijkend even zeggen, god, dit is een idee wat binnen is gekomen. En dan merk je eigenlijk de toegevoegde waarde van zo'n CISO of een FG of iemand van kwaliteit. Als je daar in het begin al gelijk over nadenkt of daarmee spart. Want dan helpt dat uiteindelijk de implementatie ook weer. Dus in het begin ga je misschien iets langzamer, maar uiteindelijk kun je wel sneller.
Ja, dus een goede band persoonlijk in relatie en vroeg meenemen.
Ja, precies. Ik ken andere CISO's niet in Nederland, maar die wij hebben, daar ben ik heel blij mee. Ja.
Er zijn heel veel leuke CISO's, dat weet ik zeker.
Ja, Linda.
Ja, zeker weten, Daniel.
Je gaf net aan dat liever niet ChatGPT, maar bijvoorbeeld wel Copilot. Is dat omdat jullie met Microsoft daar afspraken over hebben gemaakt?
Ja, dus we hebben geen contract met ChatGPT. Ik weet niet of dat kan überhaupt, dat hebben we niet eens onderzocht. Maar we maken gebruik van de Microsoft suite.
Oké, ja.
Dus
daar zit hij bij.
En Microsoft is ook enorm aan het pushen om daar gebruik van te maken. Dus voor we wisten dat het aanstond, stonden ze bij ons te zeggen dat we er gebruik van moesten maken. Dus dat is eigenlijk een soort van natuurlijke stap geweest om dat zo te doen.
En wat wel eens wordt beschreven als risico's in het gebruik van AI, is dat natuurlijk kans op datalekken. En een ander risico wat wel eens bij het gebruik van gen-AI voornamelijk wordt benoemd, is dat wat de AI genereert niet altijd hoeft te kloppen, het hallucineren.
Ja.
Hebben jullie dan ook extra afspraken met Microsoft met betrekking tot datalekken? Juist omdat je nu ook aangaf dat het om best wel vertrouwelijke gegevens gaat?
Nou, nee, we hebben eigenlijk. Ik weet daar niet het fijne van. Dus ik weet het op hoofdlijnen. En dat is het eigenlijk de afspraken die we met Microsoft hebben over datalekken en het omgaan met privacygevoelige informatie, dat al gedekt is in de afspraken die we hebben.
Okay.
Want we slaan ook veel op in de cloud natuurlijk bij Microsoft. Dus daar hebben we, zo goed en kwaad als dat kan, de best mogelijke afspraken mee proberen te maken. Maar wat wel een spanningsveld is dat we intern ook hebben gezegd dat alle cliëntinformatie, dat we die puur en alleen opslaan in ons ECD, elektronisch cliëntdossier. En dus niet op SharePoint. Dus Microsoft heeft het wel eens bij ons aangegeven. Stel nou dat je al je data nou bij ons in de cloud zet, dan kun je dat, dan heb je een hele mooie data lake of hoe je het ook wil noemen. En dan kun je nog meer uit je data halen. En daarvan hebben we expliciet gezegd, dat gaan we niet doen. Cliëntdata in het ECD en al het andere, dat kan dan wel op SharePoint of in Microsoft en ergens in de cloud. Dus dan, nu komen we dan een beetje op een grijs gebied, nu we gebruik maken van Copilot, dat je af en toe ook wel, nou ja, wat cliëntgerelateerde vragen gaat stellen of brieven, plannen, wat dan ook gaat genereren met Copilot. Dus daar zijn we druk mee bezig om ten eerste goed beleid daarover te schrijven. Dus volgende week gaan we daar een klap op geven en dan gaan we het ook naar de OR en die hele route in. En de AI-geletterdheid.
Oh,
dus
okay.
De digivaardigheden en de AI-geletterdheid. Dus dat we het eigenlijk niet proberen te repareren, maar eigenlijk aan de voorkant proberen zo goed mogelijk te doen. Ja. Zodat je het niet hoeft te repareren.
Maar jullie hebben best een groot personeelsbestand, denk ik.
Ja, nee, dus ik zeg niet dat het makkelijk is.
Nee.
Makkelijk hoeft het ook niet te zijn.
Nee, we hebben iets van 5000 medewerkers. Dus dat zijn er veel.
Ja.
En we kunnen dus niet voorkomen dat het 100% waterdicht is. Maar,
de bedoeling is wel dat al die medewerkers wel gewoon eigenlijk die AI-geletterdheid gaan krijgen.
Dan is ook nog de vraag, dus dat is ook onderdeel van een ontdekkingstocht. Wie gaat nou het meeste hebben aan die generatieve AI in Copilot? Zijn dat nou de mensen die op de woning staan en eigenlijk de hele dag bezig zijn met een zo normaal mogelijk leven faciliteren voor bewoners? Ik probeer elk half jaar mee te lopen op een woning of ergens op een groep. En dan zie je dat ze eigenlijk niet of nauwelijks achter een computer zitten. Ze zijn gewoon de dag met en als ze iets doen, dan is dat in het ECD. Dus ik denk dat het voor die groep, en dat is de grootste groep medewerkers, dat reuze meevalt.
Ja.
De groep ondersteunende diensten, hè, dus de financials, de HR-medewerkers, et cetera. Ja, die zitten er veel meer in. En onze front office, waar de aanvragen of nieuwe cliënten binnenkomen, die gebruiken ook heel veel office. Dus daar moeten we gewoon veel op inzetten.
Ja, dus niet per definitie iedereen AI, maar echt kijken waar AI.
Klopt, ja. Ja.
Hier heeft, zag deze week een krantenbericht dat TNO hier ook onderzoek naar gedaan heeft. En dat bevestigt inderdaad het verhaal dat het heel erg afhangt van je werk of het wel of niet gaat helpen. En ook afhangt van wat je met de vrijgekomen tijd doet, als het een tijdbesparing is, of je die tijd daarna ook nuttig inzet, of het echt de productiviteit en effectiviteit verhoogt.
Ja.
Dus interessant om te horen.
Ja, precies.
En met betrekking tot generatieve AI die nog wel eens dingen verzint.
Ja.
Hebben jullie dat ook al meegemaakt? Ook al collega's van, dit is raar?
Ik weet daar niet gelijk voorbeelden van, behalve gewoon in testjes.
Dus,
ik maak ook een podcast over ons orthopedagogisch behandelmodel. Of dat niet alleen ik, dat doen we samen met Lucie en altijd een gast. Ik heb wel eens aan ChatGPT of een Copilot gevraagd, hoeveel boeken heeft Sebastiaan geschreven?
Ja.
Ik heb nog 0 boeken geschreven, maar omdat ik die podcast gemaakt heb, word ik gelijk als co-auteur van een CCC-boek aangeduid. Ja, dus dat is dat soort voorbeelden delen we wel met onze medewerkers. Van, zoek maar eens hoeveel boeken jij geschreven hebt en dan zie je vanzelf wel wat van vreemd antwoord je krijgt.
Ja.
Dus iemand die een nieuw testje wil, is even aan ChatGPT vragen. Die heb jij mij geleerd. Geef mij een random getal onder de 100, was dat toch? Tussen de 0 en de 100.
Ja, dat was een LinkedIn-post die ik tegenkwam. Ja. Hij was eerst in het Engels is dan de vraag aan ChatGPT of Copilot met give me a random number between en dan een 1 and 100. Dus wel die 1 en 100 in cijfers en de rest gewoon in letters.
Ja.
En dan krijg je standaard het antwoord 73 terug. Gewoon als je vraagt om een random getal. Okay. En als je deze in het Nederlands doet, wat Linda toen geprobeerd, dan krijg je standaard het antwoord 42 terug.
Altijd.
Elke keer als we het getest hebben, krijg je terug. En als je dan gaat vragen waarom, dan krijg je een hele redenering, bijvoorbeeld in het Engels, van dat het mooiste getal is tussen twee andere getallen. En als je dan vraagt wie heeft het ooit gezegd, dan is het een quote uit Big Bang Theory dat een van die natuurkundigen dat ooit op tv heeft gezegd.
Ah, ja.
En dat laat dan weer zien dat een taalmodel is goed in het herkennen van patronen in taal, maar het kan niet rekenen.
Nee, precies.
Ja. Daar moeten we in ieder geval niet voor inzetten.
Welke ook leuk was als test, is geef mij een wachtwoord. Een veilig wachtwoord van lengte 8.
Er helemaal niet.
Nou ja, ten eerste, die zijn er niet, want 8 is veel te kort. Maar toen kregen collega's van mij bijna elke keer hetzelfde wachtwoord terug.
Welkom 0101.
Nee. Maar wel in elke keer hetzelfde patroon en dezelfde symbolen. Dus we gaan volgend jaar kijken of toevallig een bepaald type wachtwoord heel hoog staat in gebruikte wachtwoorden. Want dan weten we dat het default wachtwoord vanuit ChatGPT is. Als je vraagt aan ChatGPT, geef mij een veilig wachtwoord.
Ja. Nou, weer wat geleerd. Ja. Niet je wachtwoord, met ChatGPT maken. En hoe kijk je naar de toekomst? Hè? Want je zegt nu wel, we zijn echt nog wel aan het kijken, aan het zoeken. En als je nou een sprong in de tijd mag maken, wat denk jij dan wat er gaat gebeuren?
Oei, ja.
Mag ook een sprong zijn van 2 jaar of van 3 jaar?
Dat is een goede vraag. Op dit moment doen we nog stapje voor stapje. Ik denk wel dat, of ik verwacht dat, of wat ik interessant vind om te onderzoeken, is de betrouwbaarheid en de nabijheid die je zou kunnen helpen ondersteunen met behulp van generatieve AI. Hm. Dus in ons werk, eigenlijk draait alles om relatie. Dus dat is niet alleen bij ons in het werk, maar gewoon überhaupt in het leven. Als je een relatie met iemand hebt of een vorm van een relatie, dan ontstaan er dingen. Dus ook voor onze medewerkers en de bewoners, de cliënten, draait het om het opbouwen van een relatie. Vanuit die relatie ga je bezig met het normale leven. En die relatie die doe je doordat je samen dingen onderneemt en dat je een vorm van nabijheid hebt. Hè? Dus de menselijke interactie en er echt naast staan en samen dingen doen. Nu is het zo dat we natuurlijk niet altijd overal precies nabij en daarnaast kunnen zijn. En er zijn ook best veel cliënten die thuis wonen en een heel netwerk hebben, maar ook wel een vorm van eenzaamheid hebben.
Ja.
We hebben in het verleden, of tot nu toe, hebben we ook heel leuke knuffelrobots en dat soort dingen. Het zijn allemaal domme robots. Maar ik kan me voorstellen dat met de komst van AI en eigenlijk het steeds slimmer worden van systemen, dus ook eigenlijk dat we menselijke intelligentie benaderen en op een gegeven moment gewoon ruimschoots voorbij gaan. Dat je daar ook nog wel iets in zou kunnen doen. En dan vind ik het interessant om te onderzoeken van hoe kun je die nabijheid creëren? En ook die betrouwbaarheid. Waarbij dat hallucineren en het spiegelgedrag van de AI natuurlijk wel een groot ethisch vraagstuk is.
Een best spannend met een doelgroep die misschien niet altijd het statistisch verwachte patroon laat zien.
Nou ja, precies dat. En plus dat het voor heel veel cliënten überhaupt al ingewikkeld is om de wereld een beetje te begrijpen. Dus het feit dat lampen automatisch aan en uitgaan, dat is al lastig te begrijpen.
Ja. Hè?
Of dat überhaupt dingen gebeuren. Laat staan dat je dan ineens een robot is die van allerlei dingen doet die heel erg menselijk lijkt, maar tegelijkertijd, wij weten, als je met generatieve AI genereert, dat dus een taalmodel is.
Ja.
En dat statistisch is.
Ja.
Dus dat begrip, dat is er niet. Plus dat als je, je hebt nu ook allemaal chatbots waar je relaties mee kan aangaan.
Ja, sorry, ik ken te veel verhalen waarbij dat mis is gegaan.
Ja, precies dat. En dat merken we nu dus ook al. Hè. Dus, dus sowieso met de hele digitale wereld en online wereld worden veel van onze cliënten ook benaderd in de online omgeving om allerlei dingen te doen die misschien niet wenselijk zijn. En hoe kun je daar toch betrouwbaarheid en zekerheid in krijgen?
Dus eigenlijk hebben jullie een dubbele uitdaging. Je hebt een uitdaging van je eigen werkprocessen, je eigen processen, maar ook de leefwereld van jullie cliënten die moeten gaan dealen met AI die er in de wereld gebeurt.
Ja,
maar wist je dat, Linda, hè, dat je nu in zo'n app store een app kunt downloaden, AI Friend of AI Girlfriend?
Ik heb de app niet, ik kan even klappen. Ik heb toch steeds wel de persoonlijke voorkeur voor een fysieke afspraak, inderdaad. Ik heb er wel eens van gehoord, maar het lijkt me heel freaky.
Ja, maar je kunt bij die apps kun je dan ook het plaatje instellen van de persoon waarmee je wil praten. En die kun je natuurlijk zo knap of niet knap mogelijk maken, wat jouw voorkeur is. En dan ga je natuurlijk met zo'n app allemaal praten. En al jouw conversaties worden opgeslagen in een database. En dan blijkt bijvoorbeeld die database niet heel veilig te zijn en de inhoud van al die gesprekken te lekken op het internet. Dus ja. Van een van die AI-friend-apps is van 300.000 gebruikers de persoonlijke relatiegesprekken op het internet gekomen.
Nee, dat is iets wat je niet wil.
Nee.
Nee, precies. En dat vind ik nog maar een deel van het gevaar. Een ander deel is dat in zo'n AI-model, elke keer als je een vraag stelt aan Gen AI, dan krijg je stevast terug over de goede vraag. Oh, wel interessant. En
ja. Je wordt bevestigd.
In hoe goed je bent en de keuzes die je maakt, dat die ook heel goed zijn. En nu is het zo, ik weet niet hoe jullie thuis zitten met de relatie, maar ik neem aan dat je partner niet de hele dag...
Die geeft gelukkig wel eens tegengas. Ja,
dat heb je dus ook nodig. Ja. En juist doordat je tegengas geeft, of stel dat je een keer moeilijk je nest uitkomt en je moet toch naar je werk, dat er dan iemand zegt van, nou, even stop met zeuren, nu moet je gaan.
Hup gaan.
Dus afspraak is afspraak.
Ja.
Ja, dan gaat zo'n Gen AI, zo'n robot gaat dat in ieder geval nu nog niet doen.
Ja.
Dus hoe ga je daarmee om? Hoe creëer je die tegengas en dat natuurlijke... die natuurlijke schuring die je eigenlijk in relaties ook nodig hebt.
Want de Gen AI overspoelt de wereld op dit moment als de innovatie die iedereen moet doen. Als je marketingbedrijven natuurlijk mag geloven. We gaan waarschijnlijk niet, of je het wil tegenhouden, gewoon het gaat een toekomstscenario worden dat je dus in zo'n oudere of geestelijke gezondheidszorg, dat daar iets van een robot of een chatbot staat waarbij mensen die in een kwetsbare doelgroep zitten, daarmee gaan praten.
Ja.
En dan is een beetje een vraag vanuit mij, wat moet er gefixt zijn? Willen wij dat vertrouwen? Gewoon, dat...
Ik probeer eigenlijk in dit soort situaties altijd terug te grijpen naar het fysieke leven. Het niet-online leven.
Ja.
Dus ook als je... Dus er zijn... cliënten bij ons die als ze naar buiten gaan, dus ze kunnen prima boodschappen doen bij de supermarkt, maar vinden het wel fijn, en wij vinden het ook fijn, om gewoon mee te gaan. Omdat je kunt van alles tegenkomen wat ineens stress veroorzaakt en dan ben je weer de weg kwijt.
Nou, ja.
Dat is helemaal geen enkel probleem. Dus als je er gewoon naast loopt en je bent gewoon gezellig aan het praten, niks aan de hand, dan gaat het helemaal goed. Of dat je zelfs dat de cliënt zelf in de supermarkt de dingen koopt en dat jij buiten staat te wachten. En als er wat is, ben je in ieder geval in de buurt.
Ja.
Nou, precies hetzelfde wensen we eigenlijk ook toe in het online leven. Dus dat je eigenlijk gewoon prima de online wereld in kan, maar wel dat je erbij bent op een of andere manier.
Hè?
Dus dat je als bewoner de veiligheid en de nabijheid van iemand die je kan vertrouwen hebt. Hetzelfde eigenlijk als zoals je met je kinderen omgaat. Hè?
Kleine stukjes loslaten, maar niet helemaal los.
Nee, precies. Dus anders vasthouden.
Ja, maar dat is ook wel interessant wat je nu zegt, dat ook het advies is wat ik dan online hoor over kinderen, jeugd, leren omgaan met het internet. Internet staat vol met dingen waarvan ik soms denk, liever niet. Maar dat het dan niet zozeer eerst niet verbieden, maar meer gewoon het gesprek aangaan. En vertel nou eens wat jij online tegenkomt.
Ja,
gewoon samen op pad gaan eigenlijk. Ja, dus dat zou ik ook wensen bij die AI-ontwikkelingen. Dus het helemaal maar loslaten en kijken waar het schip strandt, dat past niet bij welke manier van begeleiding we ook maar doen. Bij de keuze voor welke vorm van AI dan geschikt is, moeten we ook de hele tijd terugkrijgen, grijpen op welke waarden wij belangrijk vinden. Hè, dus wat vinden wij nou menswaardige ondersteuning en menswaardig leven?
Kunnen we hier niet even een term voor coinen? Want je hebt binnen AI-werkveld heb je al human in the loop, maar dat refereert naar wat anders.
Ja.
Hè, heb je niet een mooie...
Oh, dat vraag je nu voordat ik mijn lunch heb gehaald.
Ja.
Ja,
nou misschien is dat een leuke vraag voor de luisteraar. Hè? Wat, hoe zou jij het noemen dat je mensen begeleidt in het gebruiken van AI? Hebben we daar een mooie term voor?
Oh, ik ben heel benieuwd naar die reacties. Ik denk dat we ook gaan afronden, want ik hoor de lunchgeluiden al steeds meer. Dank je wel dat je met ons je verhaal hebt gedeeld. En heel veel plezier en succes vanmiddag met jouw presentatie, jouw verhaal en alle andere praatjes.
Dank je wel.
Want wij gaan zo de inhoud induiken.
Ja, super veel zin in.
Dankjewel voor het luisteren. En dit najaar zijn we er weer met een volgend seizoen. Wat moeten we nog even bedenken? Dus als je daar nog tips voor hebt, mag ook in de comments.
Ja, we gaan het eigenlijk over hebben, Linda.
Dat weet ik nog niet.
Ja.
Gaan we bij de lunch bespreken.
Ja, goed idee.
Dankjewel voor het luisteren. En je kan onze podcast terugluisteren via je favoriete podcastplatform.